Beste broeders en zusters. Wat is het geheim van de Heidelbergse catechismus? Er zijn honderden catechismi ontworpen, geschreven, in gebruik geweest. En maar heel weinig zijn overgebleven en bestaan nog steeds en functioneren nog steeds. We gedenken dit jaar 450 jaar Heidelbergse catechismus. En dan moet er toch wel een geheim in dat eenvoudige boekje, die eenvoudige Heidelberger aanwezig zijn. Er is heel wat op de Heidelbergse catechismus afgedongen in de loop der jaren, in de loop der eeuwen. Het zou niet bij de tijd zijn. Het geeft geen antwoord op de vragen van de secularisatie en het postmodernisme waarin wij ons bevinden. Het zou een gestold geloof zijn wat eerder een verhindering is dan een toegang tot het frisse, pure geloof en beleiden van de Bijbel, het spreken van God. En je mist er natuurlijk bepaalde hoofdstukken in over Israël en over de Heilige Geest. En je kunt toch niet maken om vraag 80 van de Heidelbergse catechismus vandaag te hanteren dat de mis, de paapse mis, een vervloekte afgoderij is. En die verzoeningsleer, is dat allemaal niet veel te rationalistisch, hè, dat je op een rationele wijze probeert de verzoening aannemelijk te maken of te bewijzen of te leren. Die antithese met de Roomsen en met de humanisten en op andere manieren die in de Heidelbergse catechismus is dat dan wel de goede manier? Ik herinner me die hoogleraar in mijn eigen tijd die zei, ja, waarom staat het nou eigenlijk in vraag 21 van de Heidelbergse catechismus, wat is een waar geloof? Je kunt toch ook gewoon zeggen, wat is geloof? Maar waarom nou weer dat woordje waar erbij? En dat komt dan nogal eens vaak naar voren. Nou, zo zou je de vragen en de kritiek bij de Heidelbergen nog wat kunnen uitbreiden. Misschien is vraag 114 ook wel een heel kwetsbaar punt van de Heidelberger, hè? Dat de Allerheiligste maar een klein begin heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Het zou wel eens kunnen zijn dat een van de meest bekritiseerde uitdrukkingen van de Heidelbergse catechismus is. En dan daarbij kun je wel over zo'n menselijk geschrift elke zondag weer als uitgangspunt gaan spreken en preken. Nou, u voelt, al die vragen die stellen wij niet aan de orde. En ik realiseer mij dat elke week misschien wel over preekt. Sommigen zijn wel heel vindingrijk om er niet over te preken. En doen er misschien langer over dan dat je in een jaar alles doorpreekt. En anderen die diepen alles zo erg uit dat ze misschien wel 4 jaar nodig hebben om alles uit te preken. En hebben al heel veel keren doorheen gegaan. Ja, wat kan er dan vanavond en morgenavond nog worden toegevoegd? Hè? Het is eigenlijk maar een paar streepjes zetten onder een paar aspecten van de Heidelbergse catechismus. Vanavond wil ik vooral het christocentrische karakter van de Heidelbergse catechismus proberen te laten oplichten. En morgenavond gaat het er vooral over, ja, in welk kader dat nu staat en welk kader dat nu functioneert. En dan gaat het over die drie stukken en welke plaats die drie stukken in de Heidelberger hebben. Of misschien andersom, welke onderwerpen in het kader van die drie hoofdstukken van de Heidelbergse catechismus aan de orde komen. Het gaat ook over avondmaal, over heiliging, vernieuwing, bekering, hoe je het ook wil noemen. De plaats van de wet, dat zijn dan zo wat items waar we morgenavond bij stil hopen te staan. Vanavond dus over dat christocentrische karakter van de Heidelbergse catechismus. De inzet is daar al mee, het zet daarmee in. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Als je de Heidelbergse catechismus vergelijkt met andere catechismi uit die tijd en andere catechismi uit late tijd, dan is dat al een hele opvallende inzet. U weet misschien wel, de catechismus van Genève, die begint met de vraag, wat is het voornaamste doel van het menselijke leven? Dat zij God kennen door wie de mensen geschapen zijn. En de Westminster confessie, what is the chief end of man to glorify God and enjoy him forever? Deze catechismi, Genève en Westminster, die beginnen met de inzet vanuit de schepping, hè, wie wij als mens zijn, hoe wij geschapen zijn voor het aangezicht van God. Terwijl de Heidelbergse catechisme een hele andere insteek kiest. Niet vanuit de schepping, maar vanuit de herschepping. Vanuit de verlossing, vanuit de verlossingsleer. En daar komt Christus aan de orde en de verlossing aan de orde. En er zijn er misschien een enkele catechismi die er een klein beetje aan raakt. Maar eigenlijk moet je toch zeggen dat deze inzet van de Heidelbergse catechismus werkelijk uniek is. Is een inzet en die ook niet alleen maar een inzet is, maar een grondtoon die in het geheel van de Heidelbergse catechismus wordt volgehouden. De catechismus begint heel direct. Daar kunnen we misschien al een heleboel van leren. Ik weet niet of u ook zo direct bent op een huisbezoek. Of dat we eerst over de vakantie beginnen te praten en over de school die weer aan de orde is en over de politiek en de economie enzovoort. Maar de Heidelbergse catechismus die gebruikt niet hele lange omwegen om tot zijn doel te komen, maar die zet erbij in. Het is natuurlijk wel eens een keer goed om hele lange inleidingen te houden. Het is ook wel eens een keer goed om een gesprek, ja, om mensen wat te laten ontdooien. Dan ben je soms een keer blij met een gesprek over algemene aardse dingetjes en zo. Maar misschien kunnen we er ook wel van leren om in onze preken gewoon echt direct to the point te komen. En die grote, diepe, existentiële vragen van het hart ook direct aan het hart te leggen. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Het woordje troost klinkt vandaag een beetje emotioneel waarschijnlijk. Maar in de Heidelbergse catechismus is het natuurlijk niet emotioneel, maar existentieel bedoeld. Wat is uw laatste houvast? Wat is uw laatste zekerheid? Misschien dat het Engelse woordje trust en nog het meest dichtbij komt. Wat is uw rots? Wat is uw vertrouwen? Waar rust u op met het ganse gewicht van al uw zorgen, van al uw zonden en van uw hele bestaan? En dat is dan ook de bedoeling, het karakter van de Heidelbergse catechismus, om op die golflengte te spreken over God en over zijn woord en over zijn Christus. Heidelberger die wil niet een mini-troost voor een mini-probleem aan de orde stellen, maar die wil rijk en grondig en breed en diep uitpakken als het gaat om die laatste vragen van het menselijke leven, opdat ze ook de laatste vragen van ons menselijke hart zullen zijn. Zoals een moeder haar diepste innerlijke moederlijke gevoelens openlegt, als haar kind in verlegenheid is, als haar kind verslagen is en verdrietig is. Zo zou je de Heidelbergse catechismus, denk ik, mogen typeren, om de onuitsprekelijke rijkdom van de genade van God in de grootste verlegenheid aan de orde te stellen en te typeren. En het is natuurlijk zo dat de historische situatie daarin doorklinkt. De belijders van het protestantse geloof of van het gereformeerde versie daarvan, die hadden het niet eenvoudig. Als je in Emden komt en je kijkt daar op die oude kerk die daar staat, op die deurpost, Gods kerk verstrooid en verdreven, heeft God hier rust gegeven. En als je realiseert dat er ook een versie van de Heidelbergse catechismus werd gemaakt die zo klein was dat die in de schoenzolen van kinderen paste, dan realiseer je dat in een hele geladen situatie is ontstaan en is geboren en ook heeft gefunctioneerd. En in die Heidelbergen er zijn genoeg momenten aan te wijzen waarin je merkt dat het door de historische situatie is gekleurd. En tegelijkertijd mag je zeggen, als het gaat om die laatste vragen, die vragen van het hart, die enige troost in leven en sterven, dan overstijgt Heidelbergen daarmee alle context, alle historie en alle vragen. In de gebrokenheid van het hier en nu, dat je ervaart dat het leven helemaal niet maakbaar is. Dat is dan in aardse zin. Je kunt nog een stapje verder gaan. Christus is toch niet los verkrijgbaar van het kruis en van zijn kruis en van het dragen van zijn smaadheid. Hoe kun je nou van Christus zijn als je niet in zijn vernedering, in zijn kruis en in zijn smaad deelt? En als er ietsje, een fractie tot ons doordringt, dat er meer is dan het zichtbare. Het zichtbare is al heel veel natuurlijk. We hadden het aan tafel eventjes over de schepping, over de zon. De zon die hier 150 miljoen kilometer vandaan staat en wij vangen één kleine fractie van dat geweldige lichtuitstraling van de zon op. En dan zijn wij nog weer één speldenknopje op dat speldenknopje aarde. En dan kun je het al zo warm hebben. Vanavond misschien of afgelopen vakantieperiode. En dan besef je, er zijn miljarden sterren en er zijn miljarden van die sterrenstelsels. En dan is God nog groter dan dat oneindige heelal. En dan besef je er iets van, wie is een God als gij? Zo groot van macht en heerschappij. En dat is dan nog maar de zichtbare wereld. En als nou die onzichtbare wereld nog veel groter is en veel indrukwekkender is, de wereld van de engelen en van de gevallen engelen. En Paulus die zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dat zou al erg zijn. Maar wij hebben de strijd tegen de overheden en de geestelijke boosheden in de lucht. Met een intelligente persoonlijkheid die intelligenter is dan wij met z'n allen bij elkaar. En die meer van God weet omdat hij bij God was dan wij met z'n allen bij elkaar. En die precies weet wat onze zwakke plaatsen zijn en wat onze zwakke momenten zijn. Zou je dan niet iets realiseren van de behoefte aan houvast? En als het nog een stapje dieper gaat, dat je niet alleen te maken hebt met die doodsvijanden van buitenaf, maar dat je te maken hebt met God, die zich verschrikkelijk vertorent over de aangeboren en de werkelijke zonden. Waar moet je je dan bergen? Is dat niet de hoogspanning waaronder de Heidelberg Catechisme staat? Is dat niet typerend voor de spiritualiteit van de reformatie? Gisteren was mij het voorrecht gegeven om in de gemeente van Oldebroek het sacrament van het heilige avondmaal te bedienen. En dan lees je dat klassieke formulier waarvan al die woorden zo diep zijn en doordragen zijn. En dan staat er die uitdrukking, onze bezwaarde en verslagen harten. En dat gaat het niet over een bepaalde categorie mensen, maar dan gaat het over een typering van het geloof in zijn algemeenheid. Het geloof kenmerkt zich daardoor dat het inwoont in een bezwaard en een verslagen hart. Hoe zou dat komen? Nou, kun je je voorstellen dat jij overspel pleegt? En hoe zou je dan ooit bij je vrouw terug moeten komen? En als het nou eens een derde keer gebeurt? Dat is toch de typering van de Bijbel van ontrouw en van ongeloof en van onze onbekeerlijkheid. En als het nou een 83ste keer is, kun je je voorstellen dat in een christenhart iets van die, dat er een bezwaard en verslagen hart is om te leven uit de genade van God. De Heidelbergse catechismus heeft werkelijk 0,0 met een gearriveerd christendom. Met een glimlach op het gezicht, omdat wij het lek boven water hebben. Nee, in de gebrokenheid tussen God en jouw ziel staat en functioneert die vraag, die laatste ultieme vraag. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Ik zei al, het is niet zomaar een inleidingsvraag en dat het daarna over hele andere dingen gaat. Maar het is typerend voor de hele grondtoon, de hele geestelijke kleur van die Heidelbergse catechismus. Misschien goed om even te laten passeren dat het woordje troost ook op andere momenten voorkomt in de Heidelbergen. Vraag 44, wat verstaan we onder de nederdaling ter hel? Opdat ik mij in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten. Dat mijn Heer Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En vraag 52, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de leven en de doden? Of vraag 53, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Onder andere dat hij ook mij gegeven is, omdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Vraag 57, wat troost geeft u de opstanding van het vlees? En één vraag verder, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? De Heidelbergen die blijkt te functioneren op de toonhoogte, de golflengte van de vragen van het hart. Het is daarom denk ik ook dat in die Heidelbergen zoveel ervaringswoorden voorkomen. begin van het jaar heb ik eens een inventarisatie gedaan in de Heidelbergse catechisme. Naar alle ervaringswoorden die erin voorkomen. Dat waren er ruim 130. De ene vraag is natuurlijk iets meer, de andere vraag is minder. Maar het betekent ongeveer per vraag een ervaringswoord. Het geeft wel aan dat de Heidelberger helemaal in de doorleving, de bevinding, gedompeld is. Er zijn woorden van affectie, dat hartelijke leedwezen, dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Of dat mishagen aan onszelf, of onszelf verootmoedigen. En daartegenover die hartelijke vreugde in God door Christus. Het begin van de eeuwige vreugde. Vreugde in God en vreugde in het heil van de naaste. En dat je verzekerd wordt en dat de Heilige Geest ons het heil verzegelt. Dat zijn allemaal diepe, existentiële werkelijkheden. En ook als het gaat om het kennen. Het kennen van God. Het kennen van je zondige aard. Het kennen van je nood. Het kennen van de belofte. Het verstaan van het evangelie door middel van de Heilige Doop. En er komen ook nogal wat noties voor in Heidelbergen die te maken hebben met die inlijving in Christus. Die geestelijke eenheid. Je ziel wordt gevoed. Je wordt in Christus ingeënt. Je wordt meer verenigd met Christus. Je ziel is een tempel van de Heilige Geest. Je laat de Heilige Geest in je werk en de Geest woont in ons. De kracht van de Heilige Geest is in ons. En de Heilige Geest is gegeven en we bevinden ook het getuigenis van Gods genade in ons. En wat me ook opviel is hoe actief die ziel is. Die ziel die verwacht, die ziel die vertrouwt, die ziel die neemt aan, die eigent zich toe. Die roept aan, die zucht, die begeert het geloof, die is geduldig, die heeft een vrij geweten, die is ootmoedig, die is lijdzaam, die wil zichzelf verloochenen, die onderwerpt zich, die eert God, die vreest God, die heeft eerbied tegen God, die schikt zijn gedachten naar de wil van God, die is ijverig, die dankt God, die prijst God, die beleidt God, die waakt tegen wrok en nijd en toorn. En er is een hartelijke liefde tot het goede, tot de waarheid, tot de gerechtigheid, tot de zaligheid en tot het heil van je medemens. En een intense haat tegen zonde, tegen onreinheid en tegen alle afgoderij. En je offert jezelf en door dat alles heen ook die levende hoop op de wederkomst van Christus en de komst van het Rijk van God. Veel gehoorde kritiek op de Heidelbergen, is dit allemaal niet een beetje antropocentrisch? Staat er niet te veel de mens met zijn beleving en zijn troost en zijn ervaring in het middelpunt? Wordt dat dan niet aangegeven door die inzet van wat is uw troost in leven en sterven? Je zou die vraag nog een beetje kunnen aanzetten met Calvijn, een beroep op Calvijn, die aan Servet heeft geschreven, het hart van de christen moet zich derhalve hoger heffen dan tot het zoeken naar en het strijden om de zaligheid van de eigen ziel. Het zijn hogere belangen dan je eigen heil en je eigen zaligheid, namelijk God en de eer van God. Maar ik zou liever dan het woordje antropocentrisch het woordje antroposensitief gebruiken. Antropo, dat is wel mens, hè? Maar sensitief, dus gevoelig voor de mens. En gevoelig voor de verlossing van de mens. En gevoelig voor het heil van de mens. Is dat niet de kern waar het in de reformatie om draaide? Als God, we zingen dat in de kerstdagen altijd, hè? In mensen een welbehagen heeft. Dat hij een behagen heeft om mensen wel te doen. Als hij mens is geworden, zouden wij dan niet daarover mogen hebben wat dat dan betekent en hoe dat dan functioneert en waarom God dan mens is geworden, die om ons en onze zaligheid, zo beleiden wij in Nicea, mens is geworden. Dat was de teleurstelling van Luther over de hele middeleeuwse theologie, toch? Dat het wel heel intelligent was en heel speculatief was en allerlei vragen aan de orde kwamen, behalve de vragen van zijn bange hart. Mag ik een citaat geven van Luther? Psalm 51. Hij zegt, wij hebben het hier dus niet over de filosofische, je zou kunnen zeggen wetenschappelijke, kennis van de mens. Daarin wordt de mens beschreven als een redelijk wezen. Dat is fysica, wetenschap, niet theologie. Zo spreken bijvoorbeeld de rechtsgeleerde over de mens of de bioloog. Maar de theoloog spreekt over de mens als zondaar. En laat toch niemand zich wagen aan speculaties over Gods majesteit, over wat God geschapen heeft, over zijn almacht. Want het eigenlijke thema van de theologie is de door de zonde schuldige en verloren mens en de rechtvaardigende God, die een behouder is van die zondige mens. Al wat buiten dit thema om in de theologie gezocht of bediscussieerd wordt, is dwaling en vergif. Dat is de reformatie. Nota bene, hè? Hoeveel theologie moeten wij dan vandaag eventjes parkeren? En Calvin had toch geen andere inzet in zijn institutie? De ware wijsheid is de kennis van God en de kennis van onszelf. En dan in de ontmoeting met elkaar. Dan kun je erover nadenken of die kennis van God nou vooraf gaat, of die kennis van jezelf nou vooraf gaat. Maar het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Dat geopende hart van God ten opzichte van dat gebroken hart van de mens. Dat is theologie. En dat is de ware theologie. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Is dat antwoord dan ook niet een heel verrassend antwoord? Als je het nou zo'n Plasterk zou vragen, wat zou die zeggen? Die zou zeggen, nou, mijn troost is dat we de wereld proberen een handje te helpen en wat te verbeteren. En dat gemeentelid zegt misschien wel, ja, ik hoop dat mijn pensioen nog wat gered kan worden. En een andere kerkmens die kijkt heel bedenkelijk en heel ernstig en die zegt, ja, dominee, daar zal het op aankomen. Of hij zegt, wilt u een kopje koffie? Je hebt ook van die religieuze mensen die zeggen, ja, oh dominee, fijn, God laat geen bidden staan. En dat geeft me toch zoveel troost, want ik zeg elke dag mijn gebeden op. En je hebt natuurlijk ook die echte bezwaarde en verslagen harten. En die kunnen ook wel eens misvattingen hebben, jazeker. En die zeggen dan, ja, was ik maar nederiger. En zag ik maar meer kenmerken van de Heilige Geest. En had ik nou eens zo'n bekering als mijn vader had. En als ik nou eens een krachtige overtuiging en getuigenis van de Heilige Geest had, of als er eens een tekst met bijzondere kracht op mijn ziel zou komen, ja, dat zou wel een geweldige troost voor mij zijn. Het antwoord van de Heidelberger is, mijn enige troost in leven en sterven is dat ik het eigendom ben van Christus. Niet dat Christus mijn eigendom is, dat ook, maar in tweede instantie, maar andersom, hè. Ik ben het eigendom van Christus. En het christocentrische daarvan, dat komt nog meer naar voren als je het vergelijkt met een eerdere versie van Ursinus. Die heeft de grote catechismus geschreven. En die heeft ook een openingsvraag en die is vervangen door de openingsvraag van de catechismus. Die vraag was, wat is uw enige troost? Dat ik door God naar zijn beeld en tot het eeuwige leven geschapen ben, inzet bij de schepping. En dat God, nadat ik opzettelijk in Adam dit had verloren, mij uit onmetelijke en genadige barmhartigheid heeft opgenomen in het verbond der genade. En dit zijn verbond in mijn hart door zijn geest, die mij naar Gods beeld vernieuwt en in mij roept Abba Vader, zowel door zijn woord als door de zichtbare tekenen van dit verbond heeft verzegeld. Nou, ik denk dat je aan de ene kant kunt zeggen, dat verbond en Christus, dat moet je dus niet te ver uit elkaar trekken. Ja, dat hoort toch wel bij dezelfde grondtonen. Tegelijkertijd denk ik dat we er ook niet ongelukkig mee zijn. Dat deze openingsvraag vervangen is door de openingsvraag en het openingsantwoord, beter gezegd, van de Heidelberger catechismus, hè, waar zo klaar en diep en krachtig over de persoon van Christus wordt gesproken. Ik ben het eigendom van Christus. En dan niet op zo'n manier dat ik een soort, nou ja, even oneerbiedig gezegd misschien, maar dat ik de fiets ben van Christus. Ja, die kan die vervangen. Maar hier klinken toch die Bijbelse grondtonen in door dat je het eigendom bent van Christus, zoals een bruid en een bruidegom één zijn. Of nog dieper, dat je het lichaam van het hoofd Christus bent. En zoals lichaam en hoofd niet van elkaar gescheiden kunnen worden en niet van elkaar losgedacht kunnen worden, en zo kan de christen niet losgedacht worden van Christus. En zo ben je het eigendom van Christus. Hier klinkt door natuurlijk die machtige, mystieke unie. Hè, de geestelijke eenheid met Christus. Ingelijfd, ingeënt, samengegroeid zou Calvijn zeggen. Met de Heer Jezus Christus. Je gelooft niet alleen in de Heer Jezus. Je wordt niet alleen door Jezus gered. Maar je wordt in Christus gered. Hè? In gemeenschap met Christus gered. Dat betekent wel einde van alle zelfbeschikking. En ons zoontje van bijna 5, die heeft een heleboel dingen die hij zelf kan en die hij zelf wil. En had hij al toen hij 1 was, denk ik. Dus dat zit wel heel diep in ons. En ik denk, wat vanmiddag een beetje over ging, dat onze cultuur dat dan nog weer extra aanscherpt. Hè, die autonomie die in ons menselijke hart zit. En een dwars en grote streep daar doorheen is onze Heidelbergen. Dat is nou de grootste bevrijding, dat is nou de grootste verlossing. Dat is mijn enige troost, dat ik nou niet van mezelf ben en niet voor mijn eigen rekening leef. Maar dat ik het eigendom ben van Christus, dat ik mezelf ben kwijtgeraakt en hem heb overgehouden. En dan kan het ook niet meer stuk. Hè? Als Christus mijn eigendom is, ja, dat is een erg onzekere kwestie. Maar als ik nu het eigendom ben van Christus, ja, kan het dan nog iets stuk? Hè? Is het dan nog enig gebrek? Uw enige troost in leven en sterven, dat ik in leven en sterven niet van mezelf, maar het eigendom ben van Christus. Valt je dan ook op in het antwoord van die Heidelberger catechismus, hè, dat die Christus zo heel persoonlijk met mij handelt? Er staan nogal wat werkwoorden in dat antwoord. Hè? Hij bewaart mij. Hij verzekert mij. Hij verlost mij. Hij betaalt voor mij. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid. Als het ergens is in de Heidelberger of in de gereformeerde geloofsleer, hè, dat we niet met een dode Jezus van 2000 jaar geleden hebben te doen, dan is het wel hier. We hebben te maken met een levende Christus. Eerlijk gezegd was dat voor mij best een ontdekking eigenlijk. Ik had altijd zo'n beetje een idee van 2000 jaar geleden heeft het werk van Christus plaatsgevonden. Dat is nou klaar en dat is af. Een soort fundament. En dan gaat de Heilige Geest daarop een gebouw bouwen of zo. We hebben vandaag met de Heilige Geest te doen. Nee, we hebben vandaag met Christus te doen. En Christus die betaalt. En Christus die verlost. En Christus die bewaart. En Christus die verzekert. En Christus die mij van harte gewillig en bereid maakt. Heel subtiel is dat in de Heidelberger aangegeven. En er staat niet dat de Vader mij bewaart. Nee, Christus bewaart mij, dat zonder de wil van zijn hemelse Vader geen haven aan mijn hoofd vallen kan. En niet de Heilige Geest verzekert mij. Hier staat, Christus verzekert mij door zijn Heilige Geest. Ja? Christus doet het door de Heilige Geest. Allemaal de activiteiten van de vandaag levende Christus. Wat verleden tijd. Christus leeft en hij spreekt en hij regeert. Alle evangelicalisme en anti-evangelicalisme ten spijt. Is dat niet een beetje diagnose zijn? Dat Christus eigenlijk verleden tijd is en dat het vandaag aankomt op de Heilige Geest en vandaag aankomt op mijn geloof? Christus, die doet het. Christus, die betaalt. Als je dat toch met je volle existentie mag zeggen. Hè? Christus, die voor al mijn zonden volkomen betaalt. Dat ene zinnetje, daar kom je je leven lang niet over uitgedacht en niet over uitgepreekt. En zelfs eeuwig niet over uitgeaanbeden. Hij betaalt al mijn zonden. Zolang mijn zonden weinig zijn of overzichtelijk zijn, dan is dit ook overzichtelijk. Maar als je enige notie krijgt dat je tegen God zwaar en menigmaal hebt misdreven. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Wat wordt dan dat offer groot? En dat Christus over die prijs niet heeft onderhandeld met zijn Vader, van zou het ietsje minder kunnen? Is het niet een beetje te veel? En als jij dan moet zeggen, hè, ik ben niet waard, dat gij mij één blik zou waard keuren. En hij keurt mij zijn leven waard. En hij heeft niet onderhandeld en hij heeft niet afgedongen. Maar hij heeft gezegd, mag ik toch wel zo zeggen op Psalm 40, hè? Ik kom om uw wil te doen. Mijn liefde en ijver brandt.
In ieder geval zegt Jezus, staat het er van Jezus in Johannes 13, hè, dat hij heeft lief gehad tot het einde. Hij heeft wel gehuiverd. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar er was geen gebrek aan liefde. Zijn liefde en ijver brandde. Je zou toch verwachten, een herder die neemt een schaap en dan moet die dat schaap maar sterven voor de herder. Maar Jezus draait het om. Hij is de goede herder die zijn leven geeft voor een schaap. Voor mij? Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan word jij heel klein. En dan wordt Jezus heel groot. Die voor al mijn zonden volkomen betaalt. Is dat in de Bijbel zo'n gelijkenis, hè, over hoe je dat misschien enige mate in beeld kunt brengen, die schuld die wij hebben bij God? Die gelijkenis van die onbarmhartige dienstknecht. En er wordt dan gesproken over die 10.000 talenten die schuldig was tegenover de koning. En als je realiseert dat Herodes in Palestina belastinginkomsten had van 900 talenten per jaar. En dan gaat het dus over 11 keer de totale belastingopbrengst. Nou, ik weet het geen eens precies meer. Is ons land niet ongeveer 250 miljard? En dan moet je dat 11 keer vermenigvuldigen. En dat is nog maar een beeld, hè, van hoe onze schuld er bij God bij staat. En Jezus betaalt voor al mijn zonden volkomen. Met zijn kostbaar bloed. En hij verlost uit alle heerschappij van de duivel. Het is heel opvallend dat deze notie eigenlijk in de Heidelberger verder niet zo heel veel voorkomt. Wel nog in de behandeling van het Onze Vader. Leidt ons niet in de verzoeking. Dan gaat het over die doodsvijanden. Maar dat je echt verlost wordt van de duivel, dat functioneert in het rest van de Heidelberger minder. Maar hier in deze openingsvraag, of dat openingsantwoord, staat het wel. Die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Katwijk preekte eens een keertje over deze vraag en antwoord. En een beetje aandacht voor deze zinsnede. Die uit alle heerschappij van de duivel verlost. Dat de duivel niet alleen je aanvecht en aanvalt en het boel lastig maakt en zo. Hè, maar dat je echt in de macht, in de greep, onder de knot van de duivel bent. Die sterk gewapende. En dat Jezus daarvan verlost. En er waren oudere broeders die zeiden, hey, dominee, dat. Ze hebben eigenlijk nog nooit zo goed gelezen. Nooit zo erg opgevallen. En dus blijkbaar mag dat toch wel enige aandacht bij ons hebben. Dat het echt tot functioneren komt. Dat Jezus ons verlost uit alle heerschappij van de duivel. Hè? De duivel is misschien wel met zijn listigste plan bezig dat hij zichzelf verbergt. En dat we ons niet bewust zijn van zijn aanwezigheid. In de heerschappij van de duivel. En dan niet op de manier van Peretti, hè, dat je een beetje sensationeel kunt kijken naar de strijd tussen die boze geest en die goede geest op een afstandje als in een arena. Het was het verwijt van Luther aan Erasmus dat die strijd veel te beschouwend en afstandelijk werd beschreven, maar dat die strijd zich voltrekt in je eigen hart. Dat er echt een doodsvijand is die jou naar de eeuwige dood wil slepen en die daar al zijn intelligentie en al zijn middelen voor inschakelt om dat te bewerken en om dat te bereiken. Hij verlost mij uit al die heerschappij en hij bewaart mij. Als hij mij bewaart, kan ik wel vallen, is mijn leven niet van allerlei problemen gevrijwaard. Maar dan gaat het wel goed. En Heidelberger die gaat dan zelfs zo ver, hè, dat er gezegd wordt dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Als pastor durf je dat niet tegen je gemeentelid te zeggen die in allerlei kreukels zit. Maar als dat gemeentelid in alle kreukels die er zijn, dan eenvoudig gaat zeggen dat God zo goed is. En dat Jezus zo trouw is en dat hij bewaart. Ik maakte dat zelf mee als bleekneus dominee. Wat weet je eigenlijk van het leven? Ik kwam bij zo'n vrouw en die ging Heel eenvoudig, niet opgesmukt, vertellen dat God zo goed was. Als er ooit een moment was dat je voelt dat God leeft, toen was het wel dat ik dat tuinpaadje afliep. En dat je denkt, nou, hier is God. Die bewaart de harten en zinnen in die vrede die alle verstand te boven gaat. En hij verzekert mij. Dat was natuurlijk in de tijd van de reformatie een aangelegen punt. Hij verzekert mij. Die verzekering is niet voor de upper ten onder de gelovigen. Maar dat geldt voor de gelovigen als zodanig. Je hoort vraag 21 resoneren. Dat niet alleen anderen, maar ook mij eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Heidelbergen werkt het niet zo uit naar de gelovige. Hoeveel zekerheid die dan allemaal wel of niet heeft. Maar het gaat hier over de zekerheid van het geloof. En in dat geloof is de getuigenis van de Heilige Geest. De Geest die dat woord schrijft in mijn hart. En in dat geloof is alleen maar vastheid. In dat geloof is alleen maar zekerheid. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. En hij maakt mij van harte gewillig en bereid. Niet hij maakte mij van harte gewillig en bereid. Maar in de tegenwoordige tijd. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid. Mijn dienen van God is niet een tegenprestatie voor de gratie die ik ontvang, maar is ook gratie. Als jongen hoorde ik eens een dominee zeggen, ja, we krijgen miljoenen van Jezus en dan gaan wij zelf iets terugbetalen, een paar kwartjes. Dat is altijd wel heel goed bedoeld, maar ik denk dat dit toch wat dieper is. Dat Jezus mij van harte gewillig en bereid maakt, tegenwoordige tijd. Dus blijkbaar ben ik een dwarsligger. Blijkbaar blijf ik een dwarsligger. En blijkbaar is alle gewilligheid van Christus door zijn Heilige Geest. Maar dan ben ik ook wel heel gewillig. Dan kan ik zeggen, uw dienst is een liefdedienst. En ik heb er nog nooit verdriet van gekregen. En ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En vermaak in de wet van God. Dan dien je God niet met een lang gezicht en niet met tegenzin omdat het moet. Maar dan dien je God met blijdschap. En zo wandel je in zijn wegen. Misschien zijn we hier een heel klein beetje mee op het spoor. Die christocentrische karakteristiek van onze Heidelbergse catechismus. Nou, blader dan eens mee naar zondag 7. Waar... Of worden alle mensen zalig? Nee, alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Het is heel mooi om te zien dat Heidelberger hier een iets andere weg kiest dan Melanchthon. In een van de eerste versies van Melanchthons dogmatische boek staat: Christus kennen is zijn weldaden kennen. Maar hij bedoelde natuurlijk dat tegenover dat speculatieve van de middeleeuwen. En dan is het ook goed dat je erop gericht bent. Wat betekent nu Christus voor ons? En wat zijn nu de weldaden van Christus voor ons? En toch is die Heidelberger, die heeft onderscheid gemaakt tussen Christus en zijn weldaden. Ze niet met elkaar vereenzelvigd. En dan zou je het gevaar kunnen krijgen dat Christus gefunctionaliseerd wordt. Dat Christus opgaat in zijn functie. Dat hij ons weldaden geeft. Dat om zijn gaven alleen gaat. En is Christus uiteindelijk ook niet meer nodig als hij alles maar gegeven heeft. Dan heb je het tenminste. En dan kun je met Van Rulen wel zeggen, nou ja, dan kan die incarnatie ook wel ongedaan gemaakt worden. Nee? Christus ingelijfd en zo al zijn weldaden aannemen. En u kent dat wel in Heidelbergen, dat komt vaker voor in vraag 53. De Heilige Geest is mij gegeven, hij maakt mij Christus en zijn weldaden deelachtig. En vraag 55... De gemeenschap der heiligen, de gelovigen hebben aan Christus en zijn schatten gemeenschap. En vraag 65, van waar komt dan het geloof dat mij Christus en zijn weldaden deelachtig maakt? En dus elke keer weer die tweeslag van Christus en zijn weldaden. En we hadden het al even over die eenheid met Christus, die gemeenschap met Christus. Dat wordt hier benoemd en wordt hier tot een thema om aan te geven... Het is niet een algemene religiositeit, maar het is een een religie die alles te maken heeft met die eenheid, die inenting door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat bij Bernardus van Clairvaux een eindpunt was van geestelijk leven. Als je nou toppunt kwam van geestelijk leven, dan was er eenheid met Christus. Nee, zegt de reformatie, waar geloof is, waar de eerste stralen van het evangelie en mijn ziel gaan doorschitteren, daar komt de gemeenschap met Christus tot stand. Zalig worden is in gemeenschap met Christus. Het heil is dus niet een soort geestelijke bankrekening die wordt bijgeschreven vanuit die grote bankrekening van Christus. Het is niet een magazijn wat Christus 2000 jaar geleden gevuld heeft en de Heilige Geest die haalt wat goederen uit het magazijn en maakt jou daar rijk mee. Nee, het is een persoonlijke relatie, een persoonlijke gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Ik weet nog hoe blij die ouderling was in Wouterswoude. Toen deze dingen eens een keer in de preek aan de orde kwamen. Dan ging het vooral over de verhouding rechtvaardiging en heiliging. Die man was tot licht en ruimte en doorbraak gekomen. En als u de situatie Wouterswoude kent, dan herken je dat. Je hebt een kerkje op een klein terpje en dan moet je over de weg heen. En dan heb je het verenigingsgebouw waar ook de consistorie is. Dus je loopt altijd buiten om van de consistorie naar de kerk te gaan. Nou, we hadden dienst gehad en hij liep voor mij als ouderling van dienst. En midden op de straat stond hij, draaide zich om, een brede grijns. Hij zei, de heiliging is geen vrucht van de rechtvaardiging, maar heiliging en rechtvaardiging zijn beide vrucht van Christus. He, nou, was iets van dit geheimenis voor hem opengegaan. He, je wordt in Christus ingelijfd en in Christus heb je alle schatten van rijkdom en van leven en van gerechtigheid en van heil en van overwinning. Ja, die tweeslag hè, van extra noos, een zaligheid buiten mij, die ik toch in mij ontvang. Hè, of waar ik in mijzelf deel aan heb. Is dat niet het geheim dat je innerlijk er deel aan krijgt? Wanneer je gaat ontdekken dat het buiten jezelf is? Kun je ze niet van elkaar losmaken, in mij en buiten mij. Maar dat buiten mij, dat gaat wel heel duidelijk vooraf. En dat is de dragende grond hè, voor dat delen, voor dat participeren in die heiland en in dat heil van die heiland. Het maakt ook duidelijk, ik ben niet een bekeerde mens of zo. Hè, want mijn zaligheid is buiten mijzelf. En het blijft ook buiten mijzelf. En ik krijg er nooit beschikking over. Ik bezit als niet bezittende. Niets hebbende en alles bezittende buiten mijzelf. Hoe zeker is het dan? Omdat het in hem is. Omdat het buiten mezelf is. Ik kan het gelukkig niet bederven. En tegelijkertijd, ja, het is een zaak van geloof. Leven uit het niet hebben, maar leven uit het hebben van hem. En dat maakt het geloof open voor bestrijding en voor aanvechting. En kun je daarom een geloof voorstellen zonder aanvechting? En hoe meer zekerheid, hoe meer toch ook aanvechting, extra noos, innobis, als een paradox bijna, aan elkaar verbonden. En is hiermee ook niet gegeven dat vreemdelingschap heel principieel is? Als de zaligheid buiten mijzelf is, als de zaligheid in Christus is, als ik in Christus een nieuw schepsel ben, ja, dan is het buiten mijzelf, buiten deze geschiedenis, buiten deze kosmos, buiten deze werkelijkheid in Christus. Een nieuw schepsel in hem. En dan ben ik niet meer van mezelf. En dan ben ik niet meer van deze geschiedenis. Hè. Dan is mijn wandel in de hemelen. Waaruit ik ook de zaligmaker verwacht. En zou hierdoor ook niet een juist door die zeg maar even constructie van de Heidelbergse catechismus niet een oog zijn voor de persoon van Jezus. En er is misschien een prediking die het altijd maar heeft over de schatten van Christus en de goederen van Christus en wat van Christus hebben. Maar er is ook een prediking die de heerlijkheid van de persoon centraal stelt. De Puritijnen zijn er geweest hè, die dat bijzonder hebben gedaan. John Owen schreef zijn boek The Glory of Christ. Als je de brief van Samuel Rutherford leest, dan proef je de heerlijkheid van Christus. En zo zou je er meer kunnen noemen natuurlijk. Nou, ik denk dat die Heidelbergse catechismus, ook theologisch zeg maar, daar openheid voor heeft. Of daar de ruimte voor heeft gegeven. Of daar ietsje van laat zien dat er een persoonlijke omgang met de heiland is. Een persoonlijk kennen van de Heer Jezus Christus. Hij geeft niet alleen rust, hij geeft niet alleen heil, maar hij is mijn heil. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn rust. Hij is mijn vrede. Hij is mijn gerechtigheid, mijn leven, mijn heil. Ik kwam al even aan de orde, hè? Filippenzen 3. Alle dingen schade en drek achten om de uitnemendheid van de kennis van de persoon van de Heer Jezus Christus. Ken ik Jezus? Hoeveel kennen wij van de heerlijkheid van Christus? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Nou, zondag 9 en 10, hè? Dat credo uit de vroege kerk. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Als dan de Heidelberger gaat bespreken wat dat nu eigenlijk inhoudt en wat dat betekent, dan gaat het weer niet buiten die eenheid met Christus om. Die machtige schepper die alle dingen uit niet heeft geschapen en nog door zijn geweldige aanwezigheid en kracht, alles doordringende kracht en aanwezigheid onderhoudt, die is om Christus wil ook mijn God en Vader. Dus de Heidelberger spreekt niet buiten Christus om, over schepping en voorzienigheid. Niet dat dat er niet zou zijn natuurlijk, maar over het kennen van God als schepper en het kennen van die vaderlijke voorzienigheid, ja, dat is in de gemeenschap met Christus, om Christus wil. Christus heeft een hemelse vader en in Christus heb jij dezelfde vader. En ben je om Christus wil geadopteerd tot een kind van die hemelse vader. Calvijn die zegt het zo, hè, dat je eigenlijk door het evangelie in het hart van God leert blikken, in het hart van Christus, en dat je dan oog krijgt voor de werken van Gods handen en de werken van Gods hoofd, de wijsheid van God. En dan kun je pas echt naar de schepping kijken. En dan worden kleine dingetjes hele grote dingen. En worden algemene dingen worden hele bijzondere dingen. En dan wordt de ganse schepping van de heerlijkheid van God vol. En die almachtige en alomtegenwoordige kracht, waar zie je die dan? Is die er dan alleen als er een pad door de Rode Zee wordt gebaand? Of de muren van Jeruzalem en van Jericho in elkaar storten? Nee, zegt Heidelberg, hè? In loof en gras. Die grassprietjes hier buiten, tussen de tegels. Dat is de almachtige, alomtegenwoordige kracht van God. En dan word je geheiligd. Dan wordt het aardse leven een geheiligd leven. En dan in alle aanvechting dat je van God verlaten voelt, kun je het ook andersom zeggen. Hè? Dat God de hemel en de aarde vervult. En dat zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Dominee Doornbal zou zeggen, en je kunt dan aan een vrouw merken, als ze koffie schenkt of ze God vreest. Ze wandelt in de schepping van haar hemelse vader. De grootheid, de almacht en de aanwezigheid van God ziet. Calvijn zei het weer anders. Hij zei, je moet net zo lang naar een bloemetje kijken, totdat het je ontroert. Totdat je doordrongen bent, ik sta op heilige grond. Ik ben aan de wezigheid van mijn hemelse vader. Om Christus wil. Mijn God. Mijn vader. Ziet hoe grote liefde God mij gegeven heeft. Dat ik, een kind van die hemelse vader, wordt genoemd. Zou hij minder liefde hebben tot zijn geadopteerde kinderen dan tot zijn natuurlijke zoon? Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Heel bijzonder vinden wij dat Christocentrische ook in zondag 12, hè, over het drievoudig ambt. Eusebius in de vroege kerk, die had het al over dat drievoudige ambt. En dat is een prachtige theologie. Hè, die aangeeft dat het Oude Testament, waar het over die profeten, priesters en koningen gaat, dat een soort matrix is om de persoon van Christus te duiden. En dat je het Oude Testament ook niet los kunt zien van het Nieuwe Testament. En dat het hele Oude Testament tot zijn bestemming komt in de persoon van de Heer Jezus. Er zijn tal van profeten geweest. Maar dit is de hoogste profeet en leraar. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Er zijn tientallen priesters geweest. Maar dit is die enige hoge priester. Je hoort die subtiele kritiek, hè, op de Roomse kerk natuurlijk. In de situatie waarin de Heidelberger ontstaan is. Enige hoge priester. Die eenmaal heeft geofferd. Aan het kruis. En er zijn tal van koningen geweest. Maar dit is de koning die niet wacht op een giliastisch koninkrijk in de toekomst. Maar die vandaag met koninklijke heerlijkheid is gekroond. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Calvijn, aanvankelijk had hij niet zozeer oog voor het profetische ambt. Later is dat wel gekomen. Dan heeft hij het ook over het drievoudige ambt. En dan gaat hij een stapje verder dan Eusebius. Dan werkt hij dat ook uit naar wat nou Christus in zijn drie ambten voor de gelovigen doet. En dat is mooi om te zien dat de Heidelberger eigenlijk weer een stapje verder gaat. De Heidelberger die zegt, omdat er zo'n eenheid is tussen Christus en de christen, als dan Christus in dat drievoudige ambt staat, ja, dan ben jij niet los te denken van Christus, dus dan deel jij ook in dat drievoudige ambt van Christus. Dat profetische, dat priesterlijke en dat koninklijke ambt. Je hebt niet alleen een bijzonder charisma van een profetische gave, zoals je profeet had in het Nieuwe Testament. Nee, Nieuwtestamentische christenen die hebben drie ambten waarin ze mogen delen. Ze zijn en profeet, en priester, en koning. Om zo God te dienen. Nou, je voelt over dat drievoudige ambt. Als je zelf bent kwijtgeraakt, je bent het eigendom van Christus. En dan word je door Christus geplaatst. Klinkt misschien nog iets te plat. Maar je mag in Christus drievoudige ambt delen. En meedoen en meebewegen. Hè, dan krijg je in die zin jezelf weer terug. En dan krijg je een plaats in dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Om te getuigen, om jezelf op te offeren. Net als Christus, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. En is het onmogelijk als je door diezelfde geest geleid wordt, dat je niet die dienende gezindheid hebt. Om de geestelijke strijd te strijden. En wat ik ook zo mooi vind, in zondag 14 tot en met 19 gaat het over die heilsfeiten. Christus ontvangen, geboren, geleden, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, opgestaan, zittend aan de rechterhand van God en wederkomend om te oordelen de levenden en de doden. Als we dat nu vergelijken bijvoorbeeld met de Westminster Confessie, daar wordt al dat werk van Christus als het ware samengevat. En daarna wordt er gesproken over de toe-eigening door de Heilige Geest. Wat er dan allemaal uitgedeeld wordt, zeg maar. Maar dan is het mooie, het opvallende, het eigene van de Heidelberger. Dat je elke keer in relatie met die levende Christus wordt geplaatst. Dat die Christus die wordt tegenwoordig gemaakt met Christus. Met Christus sterven, met Christus opstaan, met Christus in de hemel gezet. En zo kan er elke keer gevraagd worden naar het functioneren, naar het nut en van de heerlijkheid van al die verschillende aspecten van de heilsfeiten van de heiland. Ja, dus het wordt niet allemaal bij elkaar genomen als één grote ongedifferentieerde eenheid, zeg maar, waaruit dan de rechtvaardiging en de roeping en de bekering en alles voortvloeit. Maar je wordt tegenwoordig gemaakt met Christus. Is dat niet een geweldige manier van omgaan met Christus en met de heilsfeiten in de Heer Jezus Christus. En ook benoemen wat de effectiviteit is. Hè? Bijvoorbeeld in vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nut uit het offer van de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Omdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. En twee vragen verder over de opstanding. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Om maar even twee voorbeelden te noemen. Hè, dat al die verschillende aspecten van de heilsfeiten, dat die ook echt betekenis krijgen. Dat die echt gaan functioneren, effectief zijn in ons hart. Tot afsterving van de oude mens en tot opstanding van de nieuwe mens. En dat doet je zelf natuurlijk de vraag stellen. Ja, wat ken ik nu van Christus in zijn geboorte? Wat ken ik nu van Christus in zijn lijden? En wat ken ik van Christus in zijn opstanding? En wat ken ik eigenlijk van de hemelse Christus? En van de hemelse activiteiten van de Heer Jezus Christus? En dan wordt het heel concreet gemaakt door die Heidelberg. En andersom mag je het natuurlijk zeggen. Als er iets van gaat oplichten in je hart. En je mag zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van het kruis. Of de heerlijkheid van de opstanding. Of de heerlijkheid van de hemelse Christus. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Hebben we elkaar dan niet nodig? Om met al de heiligen uit het verleden en uit het heden te verstaan. De lengte en de hoogte en de breedte en bekennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. En dan zegt Paulus, hè, die man die toch wel heel veel van Christus heeft gezien, ik ken ten dele. En als we er één fractie van opvatten, dan zeg je, opdat ik hem kenne. Hè, daar strekt zich al mijn lust en daar strekt zich al mijn liefde heen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand wilde vatten. Wat het over die Heidelbergen die gekleurd is ook door de context. Nou, ik denk dat in zondag 18 misschien wel het meest uitdrukkelijk naar voren komt. Hè? Die zondag over de hemelvaart van Christus. Zondag 17 is maar één vraag. Wat nut u de opstanding van Christus? Er hoeft blijkbaar niet gevraagd te worden. Wat is nou eigenlijk de opstanding? En waarom geloof je in de opstanding? En kun je wel geloven in de opstanding? En hoe moet je die opstanding verstaan? Dat was geen punt wat aan de orde was, maar als het gaat over de hemelvaart, dan wordt er blijkbaar, moet er aan de orde gesteld worden hoe je die hemelvaart moet verstaan. Dat had natuurlijk alles te maken met het ontstaan van de Heidelbergen, nota bene rondom het verstaan van het avondmaal in het bijzonder. En dan is de hemelvaart een vraag of een probleem misschien wel. Het ging om de interpretatie van Chalcedon. God en mens niet uit elkaar te trekken, maar ook niet met elkaar te vermengen. En hoe moet je dan dat goddelijke en dat menselijke in Christus verstaan? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En Zwingli die zei, ja, je kunt toch niet spreken over de tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal, nu Christus in de hemel is. Dat verhindert de hemelvaart van Christus. En Luther vond het maar wetenschappelijk geneuzel. Hij zei, de theologie moet zich niet laten inpakken door de wetenschap. En hij wierp Zwingli in 1529 in Marburg voor de voeten, gij zijt van een andere geest. Ik weet van geen andere God dan die mens is geworden en die gekruisigd is. Hij dacht vanuit de eenheid van de persoon van Christus. En niet uit een optelsom van God zijn en mens zijn. Maar het riep natuurlijk wel vragen op van, ja, maar als je dat goddelijke en menselijke zo één maakt in de persoon van Christus, heeft God dan ook geleden? En is Jezus als mens dan nu alomtegenwoordig? En ben je dan wel echt mens als je menselijk alomtegenwoordig bent? En hoe zit het eigenlijk met de heerlijkheid van Christus? Heeft hij die pas gekregen na de hemelvaart? Of is die heerlijkheid dan al in de menswording aanwezig? En die groei van Christus, kan dat dan wel bestaan als die alle goddelijke heerlijkheid in zich had en dat Jezus toenam in kennis en wijsheid en genade bij God en bij de mensen? Nou, in de Lutherse traditie is er enorm om geworsteld. En in de gereformeerde traditie natuurlijk niet minder. En die Heidelbergen catechismus die de overgang van het Lutherse verstaan naar het gereformeerde verstaan markeerde, moest zich daar natuurlijk over uitspreken. En dan wordt er in hele ingehouden woorden beleden dat die lichamelijkheid van Christus, dat je die wel lokaal moet verstaan. En dat je niet over een alomtegenwoordig lichaam van Christus kunt spreken. En er wordt onderscheiden tussen het goddelijke, de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Christus. En tegelijkertijd blijft er alle ruimte voor dat vroegkerkelijke denken dat je de persoon van Christus niet kunt opsluiten in zijn lichamelijkheid. En zo blijft er de ruimte om één te zijn met Christus. En die paradox van de almachtige en de zwakke, de hulpeloze, tegelijk. En de alomtegenwoordige en de lokale tegelijk. De schepper die Maria droeg, toen Maria haar schepper droeg. De Heere der heerlijkheid, die is gekruisigd. De volheid van de Godheid, die lichamelijk in hem woont. Afgelopen zomer las ik een boek weer over deze problematiek. En dan besef je toch, wat is de leer van Christus een mysterie. En dan kun je iets van verstaan, dat Paulus aan Timotheus schrijft, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Wie kan dat verstaan? Zondag 21. De Zoon van God vergadert zich een gemeente. Een prachtige insteek, toch? Dat er niet gedacht wordt vanuit de gelovige keuze van mensen, maar dat er gedacht wordt vanuit Christus. Die heeft de overwinning behaald. En die vergadert zijn gemeente door zijn geest en woord, in eenheid van het ware geloof, alle tegenstand en alle ongelovigheid en alle onbekeerlijkheid ten spijt. We hebben hier de gewoonte om niet te veel over de kerk te spreken, maar dit mogen we toch wel tegen elkaar zeggen, dat de kerk een zaak is van de Heer Jezus Christus. Hij is de verwinnaar in de strijd en hij laat delen in zijn zegen. Dat was de machtige troost van Luther. In de benarde situatie en alle verdeeldheid van het protestantisme, met de islam in Wenen in 1529 voor de deur. En hij zei, och, zou hij ons uit de dood niet herleven doen? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Als Christus is opgestaan uit de dood, als hij de dood verslindt tot overwinning, dan kan hij de kerk ook uit de dood herleven doen. Bij dat alles is wel de vraag, maar is er dan niet een manco aan de leer van de Heilige Geest in die Heidelberger Catechisme? Als die nou zo christocentrisch is, en zo vanuit de persoon en de activiteit van Christus en de gaven van Christus denkt, moet het dan niet uitgebreid worden met nog eens een hoofdstukje over de Heilige Geest? Niet alleen sola scriptura, sola gratia, maar ook solus spiritus, spiritu. Is de Heidelberger Catechisme zo sober over de Heilige Geest? Er wordt nogal wat gezegd. Ik heb hier de hele rij staan, dat hoeft ook niet geciteerd te worden, maar een paar zou je kunnen noemen. Over de ontvangenis van de Heilige Geest van de Heer Jezus, dat hij de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen door de werking van de Heilige Geest. We zijn onbekwaam tot enig goed, tenzij we door de Geest worden wedergeboren. Dat de Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En Christus is met de Geest gezalfd en wij zijn zijn zalving met de Geest deelachtig. En Christus, die vraag of de hemel vaart, die wijkt met zijn geest nimmer meer van ons. En wat nut onze hemelvaart? Christus zendt ons zijn geest tot een tegenpand. Zo zou je door kunnen gaan. En mag het ons opvallen dat het niet alleen gaat om het werk van de Heilige Geest, maar dat het ook gaat om de Heilige Geest zelf. Denk aan vraag 53 van de Heidelberger Catechismus. Wat geloof gaat van de Heilige Geest? Dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En dat hij ook mij gegeven is. Dat was in de Puritanisme was dat een discussie in de tijd van John Owen. Gaat het alleen over de werkingen van de Heilige Geest? Of gaat het ook over de persoon van de Heilige Geest? De Heidelberger Catechismus is die discussie eigenlijk al voor. En die zegt, wij ontvangen niet alleen werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt niet alleen aan ons of in ons. Nee, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, die woont in mij door het geloof. En hij troost mij. Die persoon, die troost mij. En dat gaat natuurlijk op een persoonlijke wijze eraan toe. Zoals een Zoals een vader die chirurg is en zijn kind opereert. Hè. Dat gaat niet, dat is geen machinewerk. Hè. Die is tot in zijn vingertoppen met liefde doortinteld als die zijn kind zou opereren. Nou, zo werkt de Heilige Geest in ons als hij in ons woont. En zo in ons werkt. En zo dus ook bedroefd kan worden. Door al dat zottige klap en al die gekkernij. Dus is er een manco aan de Heilige Geest? Nou, in ieder geval moet je zeggen, de Heilige Geest die is voluit aanwezig in het geheel van de Heidelbergen. Je moet wel zeggen, het is natuurlijk wel een bewuste keuze dat men zo christocentrisch is. Het heil is in Christus. En daar hoeft geen millimeter meer bij. En de Heilige Geest die voegt niks toe, maar de Heilige Geest die eigent ons dat volle heil in Christus toe. En daarom die bewuste inzet. Daarom zo'n christocentrische grondtoon. Die gelijkertijd doorademd is van de gloed en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik zou willen zeggen, de Heidelberger is christocentrisch, trinitarisch. In deze volgorde. Christocentrisch en daarom vol van de Vader. En daarom vol van de Heilige Geest. De catechismus is geen dor systeem. Niet dorre dogma's. Ik denk dat die dogma's manieren zijn om de geweldige realiteiten van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te benoemen. Je proeft als het ware de woorden van Johannes. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Ik dank u wel.